Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo.
Hallo Joost. Zitten we weer. We zijn weer lekker op schema.
Echt hè?
Ja, we hebben ook een petje.punt af. Dan kun je doneren.
Ja.
Naar ons.
Is leuk.
Om ons in de lucht te houden.
Hou ons in de lucht. Doneer.
We waren een weekje te laat, omdat jullie ons geen geld gaven.
Maar voor de simpele prijs van 2,50 hou je ons in de lucht.
Ja. Anders komen we weer te laat hoor.
Twee per maand ook. Ja.
Jullie doe maar.
Doe maar.
Kijk maar.
Kijk maar. Hoeft niet, maar zouden we leuk vinden. Ja. Oké. Nou, dit was een...
Doei.
Jesse. In het begin van Marcus Aurelius' zijn Meditaties, het boek. Als je toch een boek moet gaan lezen over stoïcisme, lees dan Meditaties, zou ik zeggen.
Soms vertaald als overpeinzingen.
Precies. Meditations is vooral de Engelse titel. Die zit in mijn hoofd, omdat ik de Engelse versie heb. Ja. Maar in het begin van dat boek noemt Marcus Aurelius allemaal inspirerende mensen op in zijn omgeving. En die bedankt hij voor een aantal... Nou, kwaliteiten, maar ook waarden die ze van die personen hebben meegekregen.
Ik vond dat iets heel bijbels hebben.
Bijna wel, hè?
Ja.
Een heel testamentje bijna.
Het boek van Matthäus begint ook met gewoon 1000 namen noemen en dan pas komen de verhalen.
Ja. Nou, als jij het boek van Jesse zou schrijven,
welke
mensen zou jij daarvoor inzetten en waarom?
Ik geef wel eens workshops. Of lessen. Ik ben in contact met mensen die leren.
Ja.
En bij de jonge mensen daarvan, kinderen, pubers, dat soort dingen, stel ik me wel eens voor dat ik een steen verleg in hun rivier, zeg maar. Nou heb ik wel eens gehad dat ik dan een workshop poëzie kwam geven. En in het begin hadden al die, het waren middelbare schoolleerlingen, die hadden daar natuurlijk geen zin in. Nee. Niemand heeft vrijwillig zin in poëzie. En aan het einde van de les was het een heel geslaagde workshop. Iedereen happy de peppy. En toen kwamen er een aantal kinderen naar me toe. En die wilden dan ook de foto's maken van de bundels die ik mee had. En toen heb ik ze ook mijn eigen dichtbundels gegeven voor een heer. En dan waren ze helemaal blij. En moest ik het signeren en zo. En dan stel ik me voor dat ik iets heb betekend in hun leven. Wellicht. Wellicht betekent dit het verschil tussen literatuur en communicatie studeren. Zoiets.
Ja.
Wie weet. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Natuurlijk, je bent zelf een verzameling van al die dingen. Maar wellicht was dit de steen in de rivier die je nodig had om vervolgens zelf allemaal boeken te gaan lezen en daarna pas te denken, ik ga literatuur studeren. Maar... ik stel me wel eens voor of ik iets heb betekend in iemands leven in zo'n opzicht. Maar ook zou ik het gewoon af en toe heel leuk vinden. Ik vind het leuk om, zeker bij kinderen van 4 of zo, weet je wel, om dan iets wezenlijks te betekenen. Omdat je ze, weet ik veel, bijvoorbeeld een keer over een angst heen helpt. Ze hebben nog nooit een bal durven vangen en opeens durven ze het wel door jou. Je bent daar live bij. Zoiets. Dat is heel interessant. En je kan nooit meten wat voor invloed dat heeft. Je kan ze niet op een 94ste vragen van wat heb je daar nou aan gehad. Maar ik stel het me wel voor. En op zo'n manier denk ik dat er heel veel mensen zijn in mijn leven die ik bewust en onbewust zou willen bedanken.
Ja.
Ik heb op de basisschool een Leo, een leraar in opleiding, was een vrouw die heeft... die zag al wel dat ik een beetje speciaal was, om mezelf even te veel eer aan te doen. Maar die herkende ADHD en zo wel, geloof ik. Maar ook dat de oplossing niet was, die moet je negeren en voor aan de klas zitten, maar die moet je juist, daar moet je mee praten en dan komt het goed. En toen was zij, op een gegeven moment was ze heel duidelijk voor haar geworden dat ik dol was op tijgers. Ik had mijn kamer ook helemaal tijger laten maken. Door de architect. Nee, mijn vader die had de boel behangen. En er hing een tijgerkop van de IKEA. Ja. Dat soort dingen. En toen was naar die Leo was naar de dierentuin geweest. En die heeft toen een foto gemaakt van een tijger. Die heeft ze op A4 laten afdrukken. A4 fotopapier. Die heeft ze ingelijst en aan mij gegeven.
Wauw.
Vet special.
Ja.
Ik bedoel, was ik wel even trots op.
Ja.
Er was een andere Leo, een man, Ewout, die heeft mij voor het eerst een soort alien leren tekenen. Oh, maar het was niet een alien. Volgens mij is het een bekend figuur. Hij is groen en hij heeft hele grote oren. En later kwam ik erachter dat dat volgens mij iets van tv is.
Okay.
Maar ik heb dat honderden keren getekend. En die dingen mij zo gezien laten voelen, heeft veel gedaan in mijn leven. Ik ben dat de rest van mijn leven gaan opzoeken. Mm-hmm. Ik ben dat gaan najagen. En dat tekenen heb ik heel veel gebruikt. Heel veel mee gedaan. En daar heb ik dat heb ik in dummies gedaan, in van die boekjes. Daar heb ik er 40 van volgeschreven.
Ja.
En dat ging van tekenen langzaam naar schrijven. En nu ben ik schrijver.
Ja.
Heeft Ewout dat gedaan? Heeft Paula dat gedaan? Mm. I don't know.
Ja, ja, ja.
Maar ze hebben invloed gehad op mijn leven. Ja. En dit zijn dan toevallig twee dingen die ik heb onthouden uit groep 4.
Ja.
Maar er was ook een groep 3 en een groep 5.
Ja.
Ja, wie weet wie toen op mijn pad is gekomen en wie heeft die eerste poster opgehangen met een gedichtje erop van Joke van Leeuwen, waardoor ik dacht, hé, dat is geinig, dat wil ik ook.
Ja.
Of zo.
Ja.
Dus het boek zou volstaan. Het zou een boek op zichzelf zijn.
Ja. Oh, mooi.
Ja, en ik zou denk ik misschien wel voor alle eigenschappen die ik heb waar ik blij mee ben en alle dingen die op mijn pad zijn gekomen waar ik blij mee ben, zou ik wellicht een bedankje willen schrijven. Oh, van, ik weet niet aan wie ik dit te danken heb, maar bedankt.
Ja.
Zeg maar zoiets.
Ja.
Ja, en ik heb een aantal genetische dingen waar ik wel blij mee ben.
Ja.
Die komen niet allemaal van mijn ouders.
Nee, nee.
Dus bedankt overgrootvader die kippenboer was in West-Friesland voor mijn bruine ogen. Ja. Dat is de laatste van mijn lijn. Er zitten er honderden tussen inmiddels. En een laatste met bruine ogen. En nu ben ik er weer. Dat heeft me ook het gevoel gegeven dat ik een beetje special was af en toe. En daar heb ik verder niks aan. Maar ik heb als je erover nadenkt, komt dat heel vaak ter sprake in je leven.
Mm.
Je oogkleur. Zeker als die anders is dan de blonde blauwe mensen.
De rest van je familie.
Ja, heel erg. Dan zeggen ze, jij bent van de melkboer. En dat gesprek heb ik ook 1000 keer gevoerd in mijn leven. En dat heeft me in zekere zin ook gevormd.
Ja.
Want ook daarin was ik dan weer anders. Precies. En dat anders zijn is uiteindelijk mijn kracht geworden. En dat had ook mijn downfall kunnen worden, natuurlijk.
Mm.
Maar al die stappen daar naartoe zijn ook mogelijk gemaakt door mensen.
Ja, mooi.
Kun je daar iets mee?
Ja, nee, ik denk het wel. Denk je niet dat Marcus Aurelius ook deze mensen bewust vooraan in zijn notitieboekje had? Zodat als hij zich ergens in zijn leven voelde dat hij een van die eigenschappen ontbeerde, dat hij probeerde terug te denken aan die ene persoon om die te kanaliseren in het moment dat hij die nodig had. Dat je weer even terugkomt naar Paula bijvoorbeeld.
Een beetje zoals de Avatar met zijn ancestors. dat hij zo teruggaat. Dat hij gaat zo mediteren en dan ziet hij zo'n hele lange lijn van mannen met baarden.
Wij kunnen niet in de Avatar state, maar
we
kunnen het ons wel voorstellen. Ja. Ja.
Wij kunnen dit. Ja. We hebben Google.
en AI tegenwoordig.
Ja, je kan prima naar je ancestors inmiddels.
Ik vroeg me dus af of je niet bijvoorbeeld bepaalde bekende mensen hebt waarvan AI nu genoeg weet dat als je zegt, beantwoord deze vraag,
alsof je,
weet ik veel, Nelson Mandela bent. Ik vroeg me af of AI dat kan, zodat je jezelf zeg maar nog meer bewust kan modelleren naar bijvoorbeeld mensen waar je tegenop kijkt.
Nou, volgens mij doen ze al zoiets met overleden mensen.
Oh,
dat je met ze kan blijven praten. Ja.
Oh, dat er een taalmodel voor wordt ontwikkeld.
Ja, en ook echt hologram shit en zo.
Oh.
Ja, creepy wel.
Oh.
Ja. Nou kijk, stel, ik gebruik liever geen AI, moet ik erbij zeggen.
Ja.
Maar, ChatGPT schijnt ook niet AI te zijn, maar
Swa.
Hoe heet dat wel? Het is zelflerende something.
Oh,
het is niet AI.
Ja.
Nou, hoe dan ook. Beantwoord deze vraag alsof je Nelson Mandela bent. Hoe bereiken we vrede op aarde? Bijvoorbeeld.
Ja, ik vroeg mezelf nog af of je de vraag kon stellen. Kun jij vragen voor mij beantwoorden alsof je Nelson Mandela bent?
Kun jij vragen... Hij heeft het trouwens gedaan.
Hij heeft het al gedaan?
Ja, maar hij zegt het er wel boven. Hij zegt als creatieve nabootsing van Nelson Mandela. Shit. Kun jij vragen beantwoorden alsof je Nelson Mandela bent? Hij reageert erop met ja, maar alleen als creatieve stijl imitatie van Nelson Mandela. Ja. Niet zijn echte weergave van zijn gedachten als uitspraken. Ik kan antwoorden in een toon, wijsheid, stijl die aan Mandela doet denken, vergezin, geen echt citaat, bla bla. En dan zegt hij, als je wil kun je een vraag stellen en dan antwoord ik in zo'n Mandela-achtige stijl. Maar stel nou dat ik zeg, ja, ik wil dat je dat doet. Zou hij het dan weglaten op een gegeven moment?
Ja, goede vraag, weet ik niet.
Oké. Nou, en dan stel ik nog een keer de vraag, hoe bereik je vrede op aarde? Ah, nee, hij blijft het benoemen.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja, maar goed, dat is omdat ik een of ander gratis ding gebruik natuurlijk. Ja, je kan vanzelf een app ontwikkelen waarin dat kan. Maar, even terug.
Wat ik daar interessant aan vind, is dat we natuurlijk nu bijvoorbeeld iemands biografie kunnen lezen. En daarin kun je altijd eigenschappen vinden van bepaalde mensen die je graag zou willen cultiveren in jezelf. Mm-hmm. Wat Marcus Aurelius dus ook heel mooi deed in zijn meditaties, waarin die ook mensen uit geschiedenis opnoemde, zeg maar. Op een gegeven moment, het begint natuurlijk eigenlijk heel dichtbij en daarna wordt het eigenlijk een beetje zo lucide. Op een gegeven moment noemt hij drie mensen achter elkaar voor eenzelfde vaardigheid. Mm. He, dus er komt een soort hele stroom op gang van allerlei dingen die hij belangrijk vindt in andere mensen.
Ja.
En ik denk dat het een soort vette oefening zou zijn om zoiets jezelf te blijven voorhouden op het moment dat je voelt dat het je ergens aan ontbeert.
Ja.
Bij Marcus heb ik het idee dat hij meerdere keren ongeveer dezelfde eigenschap opschrijft, bijvoorbeeld als het hebben over geduld met andere mensen.
Ja.
Of altijd een goed humeur andere mensen toeschrijft of andere zaken.
Maar schrijft hij dan ook iedere keer erbij aan wie hij dat toekent?
Mm-hmm. Okay. Ja, het is de eerste persoon en dan daarna de eigenschappen. En sommige eigenschappen komen bijvoorbeeld een beetje overeen, weet je, want het is zo dus hij probeerde ook echt, denk ik, een soort van dankbaarheid per persoon aan te duiden, wat dan af en toe met elkaar overeenkwam. En ik denk dat dat gewoon heel goed werkt als product voor jezelf. Niet dus
dat je eigenschappen
als een soort dankbetuiging van, weet je wel, het mede mogelijk gemaakt door.
Ja.
Maar dat je echt als een oefening dit ziet.
Dat het eigenlijk geen dankwoord is, maar meer een, hij koppelt een eigenschap aan een persoon.
Ja.
En dan gaat hij die persoon als het ware channelen om die eigenschap te vergroten.
Ik vermoed dat er meer een aspect van levende oefening in zit dan alleen slechts een dankwoord.
Ja, lijkt me wel een lastige. Ja, waarom zou hij dat dan doen, denk je? Hij heeft het natuurlijk wel voor zichzelf opgeschreven.
Ja.
Daar moeten we in blijven geloven.
Ja.
Dat meditations of overpeinzingen niet is geschreven voor een lezer.
Ja, ja, voor zichzelf als lezer, denk ik.
Ja, precies. Ja. En dan wordt zijn dankwoord vooraf wel logisch, dat iedere keer als hij het openslaat, dat hij inderdaad misschien denkt, oh ja, ik heb dit geleerd van Cato. Die heeft gezegd, je moet altijd volharden.
Ja, nou, ik denk dat het een soort hulpmiddel zou kunnen zijn. Ik leerde vroeger om tot 10 te tellen als ik mijn shit verloor. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit Marcus zijn coping werd, om zeg maar op het moment dat hij voelde dat hij zijn shit verloor, niet tot 10 te tellen, maar dat boekje erbij te pakken en dat ding te lezen. En het mooie daaraan is namelijk, denk ik, dat als je gefrustreerd bent met iets en je gaat naar zoiets moois, namelijk anderen vereren en dankbaarheid, dan ga je volgens mij heel snel uit die frustratie. Dan is dat heel snel een soort doven van woede of wat dan ook. Want je kan niet boos zijn als je jezelf dwingt om iets te lezen waar je dankbaar voor bent in andere mensen.
Misschien vergroot het ook een beetje de druk dat je, zeg maar, je shit verliest, maar ook je bent bang of je bent boos of weet ik veel. Als je dat aan een persoon koppelt en je koppelt een beetje als het ware dat die persoon dat tegen jou zegt of van jou verlangt of van jou vraagt, dan krijg je natuurlijk een heel ander soort motivatie dan wanneer het van binnenuit moet komen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het intrinsiek oproepen van moed misschien wel lastiger is dan wanneer je het koppelt aan ik moet moedig zijn van Cato of van whatever.
Ja. Van een bepaald persoon.
Ja.
Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het...
Of zoals die persoon misschien.
Ja, ja, precies. Ja, 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 nou, ik denk, hoe maakt dat niet zoveel uit? Als je maar voor jezelf een soort snelweg vindt naar die eigenschap, dan kun je... Het klinkt alsof je brein een beetje aan het hacken bent. Ja. Gewoon snelwegen in je hoofd te creëren naar bepaalde mensen of bepaalde triggers voor je.
Ja.
Die je helpen op een positieve manier om te dealen met de situatie.
Ja, ja, en dat dus misschien... beter werkt via leraren dan via de les.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Wow.
Yes. Ja, nee, ik denk dat dit voor ons als mensen heel goed werkt om een persoon een bepaalde uitstraling voor ons te laten hebben. Of een personificatie ergens van te laten zijn. Want wij...
Wow, ik doe dit in mijn leven.
Jij?
Ja. Ja, nou ja, vooral in zulke situaties heb ik dat vaak gehad. Maar ik heb... ik ben begonnen bij... hoe heet dat? Haptotherapie ooit.
Oh, ja.
Daar maakte ik onderscheid tussen de Donald Duck en de Goofy in mij.
Oh.
En die hebben een tegenovergestelde houding. De Goofy staat soms een beetje aan slungel. En Donald Duck staat heel, heel actief, heel gestrest. Zeg maar, borst vooruit, kom naar achter. Die valt bijna om van hoe in your face die is.
Mm.
Terwijl Goofy natuurlijk veel terughoudender is en een beetje krom en zo, dat soort dingen. En die energie probeerde ik dan af en toe te channelen van ik ben nu de Donald Duck, ik moet naar Goofy.
Oh, ja. Ja.
Maar later ging dat dus ook echt naar mensen. Je hebt bijvoorbeeld Brad Pitt in de film Hollywood Huppelepup. Hoe heet die film?
Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, die. Zijn vibe in die hele film, zeg maar, dat karakter, wie hij dan is, dat had ik even af en toe nodig.
Mm.
Gewoon veel meer die nonchalante, ik moet precies die persoon, dat karakter, moet ik af en toe zijn.
Ja.
Want ik heb nu veel te veel paniek. Wees iets meer Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Maar ik heb dat ook bijvoorbeeld met mijn vader. Zo beheerst en beleefd en wijs als mijn vader is, dat probeer ik af en toe wel ook te channelen. En dan probeer ik dus niet te channelen wees wijs, maar wees zoals mijn vader.
Ja, ja.
Alright. Ik doe dit al.
Ja.
Het werkt inderdaad wel.
Ja.
Dus, daar moest ik opeens aan denken.
Ja.
En dat doe ik helemaal niet bewust en niet uitgebreid. Dus zou ik dat vanaf nu wel kunnen doen.
Ja.
Het voelt wel ook een beetje schizofreen. Alsof je iets gaat doen wat je niet bent.
Daar wordt het inderdaad een beetje lastig. Want ik denk dat we... het klinkt een beetje NLP in de zin van neurolinguistisch programmeren. Dus je bent wat je tegen jezelf zegt in die zin. En daarmee kunnen we ons gedrag en onze gedachten sturen door met taal een bepaald patroon en beeld te scheppen waarin we onszelf of gek maken of juist niet gek maken. Hè? En dat heb je allemaal nog steeds zelf in de hand, denk ik.
Ja, dat is ook een beetje cognitieve gedragstherapie.
Ja, ook.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, ik denk echt, des te meer ik dat stuk last, des te meer dat ik denk, dit is een oefening.
Ja.
Meer dan een...
Want hij heeft het natuurlijk ook nooit voor ons geschreven, is het idee.
Nee.
Dus heeft hij het nodig.
Ja, dus heeft hij het voor zichzelf geschreven. Voor zichzelf om opnieuw te blijven lezen op momenten dat hij er doorheen zit of ergens moeite mee heeft.
Om in de Avatar state te komen.
in zijn Marcus Aurelius state.
Ja. Anderzijds, ik zat net wel te denken, ik zei van het voelt een beetje schizofreen om dan gedrag van een ander te gaan doen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je doet het op jouw manier.
Ja.
Je emuleert het, als het ware.
Ja.
Maar ik kreeg wel eens een vraag erbij van, waar houdt dat op? Stel dat ik nu wil channelen, wees grappig als Tim Fransen.
Mm. Ja.
Of zo. Of,
nice.
Ja, of wees... even slim als een brankele Frank.
Ja. Oh, bijvoorbeeld. Ja.
Zeg maar, hoe channel je dat?
Nou, wat ik hier interessant aan vind, is dat ik las artikel. Er was vroeger, en ik weet niet of het nog steeds bestaat, maar er was vroeger een blog, dat heette artofmanliness.com. En die had een artikel over your cabinet of invisible counselors.
Oh ja.
En,
klinkt een beetje hetzelfde.
Ja, het idee was dat je jezelf verdiepte in het leven van die mensen.
Mm-hmm.
Dus dat je biografie laat. Bijvoorbeeld Einstein, weet ik veel, als een interessant persoon is voor je. En je denkt, dat vind ik een van de meest invloedrijke mensen ooit geweest. Ik ga daar de biografie van lezen. En ik ga daar. En dan zou je dus bijvoorbeeld op een moment je ogen kunnen sluiten en deze mensen voor je zien aan een tafel waar jij aan het hoofd van zit.
Ja.
En waar je jouw sores op tafel legt.
Ja.
En jezelf afvraagt, wat zou Albert Einstein mij voor het advies hebben gegeven in dit moment? Of wat zou Marcus Aurelius...
Dit is Godfather shit.
Het is Godfather
met,
type shit.
Met conciliaires.
Ja, ja.
Is maar, gewoon counselor.
Maar dan als je jezelf visualiseert van, oké, stel, ik denk dan dat het ergens een soort belangrijk punt was dat jij dan aan het hoofd zit. Alsof,
ja,
zo van,
ja,
dat je daar als gelijken zit en zij jou dienen.
Ja.
Zo van, dat moet de opstelling zijn. En dat je daar op die manier... jij nog... Ik bedoel, het is wat dat betreft de meest onschuldige projectie ooit. Ja. Omdat het nog steeds binnenin jezelf gebeurt.
Ja, dit gebeurt ook in cognitieve gedragstherapie. Maar dan andersom.
Oh.
Nou ja, niet andersom, maar dan zit je met je rug naar ze toe. Dan is het idee dat jij een buschauffeur bent. En dan zeggen ze, in de bus zitten allemaal monsters. En die roepen de hele tijd allemaal dingen. En maar jij moet het stuur blijven vasthouden.
Ja.
En het is aan jou waar je wel niet naar luistert.
Ja.
En dat hebben ze op allerlei manieren. En dan hebben ze ook, je geeft een feestje in je tuin. En dan is er een irritante buurman. Maar je kan hem maar beter binnenlaten. Anders gaat hij de hele tijd over het hek staan schreeuwen. Oh, en daar heeft iedereen last van. Een beetje dat soort ideeën. Daar moet ik hier ook bij aan. Maar goed, dat is zeg maar een andere variant. Dat is eigenlijk wat jij nu zegt, cabinet of counselors. Maar dan voor als het niet zo goed gaat in je hoofd.
Ja, het is
voor mentale problemen.
Nou ja, precies. Precies. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat het inderdaad meerdere kanten opwerkt. En wat voor iedereen daar persoonlijk... het is maar net wat jij belangrijk maakt of hoe je dat zou willen inkleden. Ja. Ik zou zelf denk ik het idee prettig vinden dat... Dat ik er een momentje van kan maken dat ik mijn ogen sluit en dat ik me soort van in een bepaalde rustige meditatie richt op deze mogelijke adviseuren. Ik vind het alleen super lastig. Dan moet ik 4 mensen gaan kiezen om met mij aan de tafel te gaan zitten.
Ja.
5 mensen, weet je wel.
Ja.
Ik verlies me dan snel in de...
Ja, en dan loop je vanzelf tegen een probleem aan dat zij niet kunnen oplossen. En dan ga je het misschien toch bij hun neerleggen. En dan ga je als Einstein om met een probleem dat je eigenlijk bij iemand anders had moeten leggen.
Ja, maar het is niet dus als Einstein, want het is als het beeld wat ik van Einstein heb.
Ja, precies.
Dus
maar
het
dan
is nog steeds iets van jou.
Ja.
Dus daarom is het... Het is nog steeds projectie, maar het is wel de meest onschuldige vorm van projectie. Ja. Omdat je eigenlijk op een bepaalde manier op jezelf projecteert.
Ja, en in zekere zin zijn we natuurlijk allemaal een verzameling van de mensen die ons inspireren en die ons gevormd hebben en dat soort zaken. En die kun je allemaal bij je aan tafel zetten of wegschoppen juist.
Ja. Nou, ik denk dat het dus wel goed kan zijn voor je om je daar bewust van te zijn. Hè? Zoals jij zo mooi zei over die Leo's die iets heel moois voor je hebben betekend in je leven. Ik denk dat het echt waardevol is om te duiden, te weten waar jij vandaan komt en waar jij van wie dat hebt. En omdat jij dan zelf degene bent die weet, ik ben onderdeel van deze gemeenschap.
Ja.
Hè? En die dat beseft, dat druppelt door in Marcus Aurelius' uitspraken over de korf en de bijen bijvoorbeeld.
Ja. Weet je en wat? Ik kan een Paula zijn in iemand anders leven.
Yes, ja.
En dan vertoon ik eigenlijk haar gedrag, through me, naar een ander kind. Ja. Dat misschien wel over 20 jaar een podcast zit op te nemen.
Bijvoorbeeld.
En zegt, jesse.
Ja.
Weet je wie dit ook heel erg doet? Ryan Holiday.
Ja.
We hebben dat boek over discipline gelezen. Over moed was dat misschien, maar het ging over die discipline is the goal of zo. Dinges.
Discipline Key?
Nou, dat boek, ik vond het niet zo goed. Maar dat gaat de hele tijd over een honkballer, over someone else en over
politicus.
Angela Merkel.
Ja.
En dan heeft hij het dus heel erg over, en zelfs als de knokkels gebroken waren, ging die nog steeds het veld op. En dan ging die dit, dat, zo, zo. En hij spreekt daar heel hoog van. En nou ja, je weet een beetje hoe ik daarover denk. Of voorbij grenzen gaan in het kader van fysieke activiteiten.
Ja.
Maar ik denk dat hij dat boek deels ook heeft geschreven voor zichzelf.
Ja.
Ryan Holiday. Zo van, dit zijn, als ik echt discipline nodig heb, dan moet ik zijn zoals die honkballer.
Ja.
Ja. En als ik echt meer wijsheid wil tot me brengen, moet ik lezen als Angela Merkel of gewoon blijven als zij.
Ja.
Dat soort dingen. Hij heeft natuurlijk gewoon zijn eigen ancestors gekozen.
Ja, en ik denk dat het dat is de meest praktische manier om alle historische feiten of weet je wel, figuren die je hebt bestudeerd, ja, om die soort van levend te houden op, ja, een bepaalde manier.
Ja.
En ik denk dat dat zit iets heel waardevols in.
Ja.
Tegelijkertijd is het iets heel Amerikaans. Nog steeds ook dit hele concept heeft natuurlijk...
We gebruiken ook allemaal Engels termen de hele tijd. Ja, ja, ancestors, ja, counselors, ja, channelen.
Ja.
Haat mezelf.
Kanaliseren.
Ja, we beloven dat het niet een zweverige podcast wordt.
Te laat.
Channel je ancestors. Ja. Nou, voor 39 euro per maand. Met wie ook.
Vind je dit zelf, nou luisteraar, een hele leuke of bruikbare oefening? Laat het dan vooral even weten. Vind je dit maar zweverig en vaag? Laat het dan vooral ook even weten, want ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan
Hou
vinden.
Hou ons scherp, please.
Hou ons,
wees onze counselor. Ja. Ja, ik zou wel nog even dingen even aan toevoegen. Maart van Roosendaal, mijn grote idool ooit. Maar je mag geen idolen hebben, maar als je er een hebt, dan is het voor mij Maarten van Roosendaal. Ik heb zijn biografie gelezen. Ik heb niet veel biografieën gelezen, maar de zijne. En ik had wel echt herkenning op herkenning.
Ja.
En hij had paniekaanvallen en ik ook. En op een gegeven moment ging hij optreden in Egypte. En er zijn gewoon momenten in mijn leven dat ik denk, als ik iets spannend vind of zo, dan denk ik, ja, maar ja, Maarten van Roosendaal ging naar Egypte. Channel your inner Maarten van Roosendaal.
Ja.
Hij ging ook op zijn 50ste dood.
Ja.
Maar dat terzijde.
Ja.
Nou ja, goed. Dus in die zin, gebruik het per ongeluk af en toe aan.
Ja. Ja. Ja, mooi.
Wie gebruik jij?
Laat het ons weten.
Ja.
Goed.
Leuk vraag. Thank you.
Jij bedankt.
Je luisterde naar Depos, die podcast over stoïcisme. Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.